Zaak nummer 1, 1970. Familieverwikkelingen. Hadden ze nog meer kunnen boffen? Een hittegolf midden in de schoolvakantie, precies waar hij thuis hoorde. Elke ochtend was de zon al lang voor hen op, stak de draak met de dunne zomergordijnen die slap voor hun slaapkamerramen hingen. Een zon die al warm en plakkerig van beloftes was, voor Olivia zelfs maar haar ogen opendeed. Olivia, even betrouwbaar als een haan, altijd als eerste wakker, waardoor niemand in huis zich meer om een wekker had bekommerd sinds zij 3 jaar geleden was geboren. Olivia, de jongste, die daarom op dat moment sliep in de kleine achterslaapkamer met het kinderliedjesbehang. Een kamer waar ze allemaal in hadden vertoefd en vervolgens om de beurt uit waren verdreven. Olivia, een snoepje van een kind. Daar waren ze het allemaal over eens. Zelfs Julia, die heel veel tijd nodig had gehad om eraan te wennen dat ze niet meer de baby van het gezin was. Een positie die ze voor de komst van Olivia 5 jaar lang met veel voldoening had ingenomen. Rosemary, hun moeder, zei dat ze wenste dat Olivia nooit ouder zou worden, omdat ze zo'n schatje was. Ze hadden haar dat woord nooit horen gebruiken om een van hen te beschrijven. Ze hadden niet eens beseft dat er zo'n woord voorkwam in haar vocabulaire, die over het algemeen werd beperkt tot saaie bevelen. Kom hier, ga weg, wees stil en, de meest voorkomende van allemaal, laat dat. Soms liep ze een kamer in of verscheen in de tuin, keek dreigend naar hen en zei: wat jullie ook aan het doen zijn, laat dat. Maar na ze zomaar weer wegliep en hen verongelijkt achterliet, met het gevoel dat ze onheus waren behandeld, zelfs als ze op heterdaad waren betrapt bij een of andere vorm van kattenkwaad, meestal bedacht door Sylvia. Hun vermogen om wandaden te begaan kende, vooral onder Sylvia's roekeloze leiding, kennelijk geen grenzen. Aan de oudste 3, daar was iedereen het over eens, had je je handen vol. En ze zaten in leeftijd zo dicht op elkaar dat ze voor hun moeder niet te onderscheiden waren, waardoor ze zich hadden ontwikkeld tot een collectief kind aan wie Rosemary moeilijk individuele trekken kon toekennen. En dat ze willekeurig aansprak met: Julia, Sylvia, Amelia, wie je ook bent. Wat op een geïrriteerde toon werd gezegd, alsof het hun schuld was dat ze met zoveel waren. Olivia werd meestal niet opgenomen in deze vermoeide litanie. Rosemary scheen haar nooit te verwarren met de rest. Ze hadden aangenomen dat Olivia de laatste was die in de kleine achterslaapkamer verbleef en dat het kinderliedjesbehang op een dag tenslotte zou worden afgekrapt door hun afgematte moeder, omdat hun vader zei dat het geldverspilling was om een beroepsbehanger in de arm te nemen en zou worden vervangen door iets voor grotere kinderen, bloemen of misschien ponies, hoewel alles beter zou zijn dan het leukoplast roze dat de kamer sierde die Julia en Amelia deelden. Een kleur die er voor hen allebei heel veelbelovend had uitgezien op de staalkaart met verf en die op de muren heel alarmerend bleek te zijn, en waarvan hun moeder zei dat ze tijd, nog geld, nog energie had om hem te vervangen. Nu was bekend geworden dat Olivia dezelfde overgangsrieten zou ondergaan als haar oudere zusjes, dat ze de, nogal slecht op elkaar aansluitende, Humpty Dumpty's en kleine Miss Muffets zou achterlaten om plaats te maken voor een nakomertje, wiens komst de vorige dag nogal achteloos door Rosemary was aangekondigd, terwijl ze op het gazon een provisorische lunch van boterhammen met corned beef en sinaasappellimonade uitdeelde. Was Olivia dan niet het nakomertje? Zei Sylvia tegen niemand in het bijzonder. En Rosemary keek met gefronste wenkbrauwen naar haar oudste dochter, alsof ze haar voor het eerst zag. Sylvia, 13, en tot voor kort een enthousiast kind, veel mensen zouden overenthousiast hebben gezegd, beloofde een schampere, cynische tiener te worden. Sylvia, onhandig, met bril, haar tanden onlangs gevangen gezet in een lelijke orthodontische beugel, had vet haar, een honende lach en de lange dunne vingers en tenen van een ruimtewezen. Goedbedoelende mensen noemden haar een lelijk jong eendje, wat ze recht in haar gezicht zeiden, alsof het een compliment was, hoewel Sylvia dat bepaald niet zo opvatte. waarbij men zich een toekomstige Sylvia voorstelde, die haar beugel van zich afwierp, contactlenzen en een boezem verwierf en opbloeide tot een zwaan. Rosemary zag geen zwaan in Sylvia, vooral niet wanneer er een stuk corned beef in haar beugel zat. Sylvia had onlangs een ongezonde obsessie voor godsdienst ontwikkeld en beweerde dat God tot haar had gesproken. Rosemary vroeg zich af of dat een normale fase was waar meisjes in hun puberteit doorheen gingen, alsof God louter een alternatief was voor popsterren of ponies. Rosemary besloot dat ze Sylvia's tête-à-tête met de Almachtige maar het best kon negeren. Gesprekken met God waren in elk geval gratis, terwijl het een kapitaal zou hebben gekost om er een pony op na te houden. En dan nog de eigenaardige flautes die volgens hun huisarts werden veroorzaakt doordat Sylvia uit haar krachten groeide. Een dubieuze medische verklaring als geen andere, vond Rosemary. Rosemary besloot de flautes eveneens te negeren. Dat was waarschijnlijk gewoon Sylvia's manier om aandacht te krijgen. Rosemary was met hun vader Victor getrouwd toen ze 18 was, maar 5 jaar ouder dan Sylvia nu. Het idee dat Sylvia over 5 jaar volwassen genoeg zou kunnen zijn om met iemand te trouwen, kwam Rosemary belachelijk voor en versterkte haar overtuiging dat haar eigen ouders hadden moeten ingrijpen en hadden moeten verhinderen dat ze met Victor trouwde, erop hadden moeten wijzen dat ze louter een kind was en dat hij een man van 36 was. Ze merkte vaak dat ze haar moeder en vader de les wilde lezen over hun gebrek aan ouderlijke zorg. Maar haar moeder was niet lang na de geboorte van Amelia bezweken aan maagkanker en haar vader was hertrouwd en verhuisd naar Ipswich, waar hij zijn meeste dagen bij de bookmaker en al zijn avonden in de pub doorbracht. Als Sylvia over 5 jaar met een kinderrover van 36 als verloofde thuis kwam, vooral als hij een groot wiskundige zou beweren te zijn, dacht Rosemary dat ze vermoedelijk met het vleesmes zijn hart uit zijn lijf zou snijden. Dat was zo'n aangename gedachte, dat de aankondiging van het nakomertje tijdelijk werd vergeten en Rosemary hen allemaal naar het ijskowagentje liet rennen, toen dat zijn eigen melodieuze aankomst in de straat met.